Oké, welkom terug. We gaan verder met de tweede vragenronde. En ja, we kunnen dezelfde volgorde hanteren of een andere, het maakt mij niet uit. Is er iemand die graag wil beginnen? Ja? En dan moet je even je audio aanzetten, Dorine. Ja.
Even nog terugkijkend, dan vind ik altijd toch ook wel weer zo frappant in een groep hoe alles ook weer op elkaar aansluit en dus overlappingen heeft.
Ja,
Ja,
hè? Ja.
hoe het zo bij elkaar kan komen. Ja,
Ja.
geweldig. Ja, mijn tweede vraag is toch een concreet handvat om met woede om te gaan. Misschien een oefening of whatever.
Dat kunnen we meteen doen. Kun je nu proberen contact te maken met die woede? Je hebt net al in het begin een beetje ingevoeld op je eigen energieveld, op ruimte innemen. En kun je voorstellen dat in jouw energieveld zich die woede bevindt als een soort energiebal. En die zit dus vol, die tintelt van energie. Kun je die zien of voelen?
Kan voelen, ja, vooral onderste, ja.
Voel je die bij je blaas of stuitje of bij je buik?
Ja, vanaf de tweede chakra naar beneden.
Oké. En hoe voelt hij aan?
Hij voelt, ja, tintelend. Tintelend. Maar inderdaad ook heel energiek.
Is het prettig of onprettig?
Dus het is niet onprettig, de energie op zich. Als ik er verder geen labels op plak, nee.
Oké, en ga eens, stel je voor dat je met je bewustzijn helemaal in die bol van energie gaat.
Ja. Dat is wel heel zwaar en drukkend.
Ja.
Dan.
En als je erin gaat, stel je voor dat je dan twee ogen ziet, die energie ogen heeft, een vorm aanneemt. En wat zie je in die ogen?
Dan zie ik eigenlijk meer een grote duivelskop.
Oké.
Ook heel ontvlambaar.
Ja. En vraag eens aan die duivelskop en kijk hem echt aan. Wie ben jij?
Situaties uit het verleden. Situaties uit het verleden. Inderdaad, het woord begrenzing krijg ik er ook bij.
En,
Dus
maar
wel over,
vraag eens aan
ja.
hem, is het een hem of een haar?
Hem.
Ja, vraag eens aan hem, ben jij van mij? Ben jij mijn woede?
Ja, het is mijn moeder.
En
Wat zij straks zei, ook met die lagere mannelijke energie, dat herken ik natuurlijk ook heel erg. Dus daar komt het wel vandaan. Ja, daar is over mijn grenzen gegaan, maar het is mijn moeder.
En vraag dan eens aan die duivelskop, waar ben jij zo boos over?
Ja, het overleven. over de grenzen gegaan zijn. De dominantie. Autoriteit. Autoritair van buitenaf. Dominantie. Dat. En ik kan dan ook zien inderdaad dat ik mij klein maak. En dat ik dat laat overheersen. De dominantie. Ik snap ook als ik mijn ruimte inneem. Dan verdwijnt de woede. Ja.
En als je nu je ruimte inneemt.
Ja.
Wat gebeurt er dan met die duivel?
Ja, die verdwijnt. Die verzakt. Verdwijnt. Maar dan komt er wel verdriet naar boven.
Ja, maar dat is goed. Ja.
Ja, dat voel ik.
Ja, dat, voel dat verdriet maar.
Ja.
Het verdriet ervan. Niet genoeg ruimte ingenomen hebben.
Ja.
En was die...
Ja.
Die duivel, was dat echt iets van jou? Of zit daar ook die valse autoriteit in? Die lagere mannelijke energie?
Ja. Precies. Die lagere mannelijke energie ook. Maar die heb ik maar toch op... een of andere manier eigen dan gemaakt. Of
daar zit ook het punt. Hè? Dat als je beïnvloed bent geweest door een dominante energie, dan heb je op een bepaalde manier ook toegelaten. Dan is je ook een beetje deel van je geworden. Het kan zelfs zo erg zijn dat het een innerlijke stem wordt. Hè? Dat je het zelf tegen jezelf zo gaat praten. Stel dat je gedomineerd bent geweest door een vader of een partner en dat je op een gegeven moment ga je geloven in wat ze zeggen. Dan heb je die stem geïnternaliseerd. Dus dat kan ook die duivel zijn geweest. Een valse autoriteit. En door jezelf groot te maken, is die eigenlijk uit je lichaam, uit je energieveld weggeblazen.
Ja, het is een heel oud thema. Dat kan ik wel voelen. Het speelt door heel veel levens. Ja.
Oké. Okay. Nou, dat is heel mooi en... Voel je nu dat je die kracht hebt om in de onderste chakra's jezelf te laten zijn, zelf die ruimte in te nemen?
Ja, want nou voel ik weer, het is zoveel, dan voel ik er weer omhoog komen. En inderdaad, als ik nou in mijn kracht ga staan en in mijn licht en mijn ruimte inneem, dan voel ik hem weer temperen. Dus een stukje bij beetje kan ik het loslaten. En dan voel ik weer het verdriet naar boven komen.
Ja, maar dat is goed, ja.
Ja, dat is een soort van golfbeweging. Ja.
Oké, ik krijg nog van Yeshua nog een suggestie. Kijk nog eens naar die duivelskop. En vraag aan die duivelskop, wie ben jij?
Wie ben jij? Zegt ik ben God. Ja, dat is het antwoord.
Wat is het antwoord?
Ik ben God.
Oké.
Dat is het eerste waar mij opkomt.
Oké, ik begin nou iets te zien van een vorig leven. Namelijk... Wacht even hoor. Ja, ik begin nou, ik zie een leven waarin jij heel gelovig was, maar je was ook een non of je wilde non worden. Je was een vrouw en je was heel erg aangetrokken tot Christus energie, maar je deed het echt vanuit een open hart en er was toen een religieuze autoriteit, mannelijk, die jou... Even kijken wat erna. Nee, je bent niet non geworden, maar je was wel Je kwam in conflict met, ik zie een soort priester of iemand uit de kerk, een autoriteit. En die wilde jou, jij sprak, jij wilde echt iets met die oorspronkelijke Christusenergie, maar die kerkman, die was gewoon bezig de macht te consolideren van de kerk. Dus die wilde dat onderdrukken in jou. Dat je kon ook, je voelde een echte inspiratie. Maar hij wilde jou bang maken dat je nergens mee moest bemoeien. Het was een situatie waarin je les kreeg. Jij was waarschijnlijk nog jong, of een jonge vrouw. En er was een soort, je kreeg lessen. En de manier waarop die kerkelijke figuur tegen jou sprak, was heel koud en disciplinerend, onderdrukkend.
Ja.
Je werd ook bang gemaakt voor jezelf. Want jij had iets warms en levendigs en hartstochtelijk. En je werd bang gemaakt voor je eigen energie. En dat was echt een clash. Het was echt een botsing. Even kijken. Jij wilde verandering brengen. Je was het helemaal niet eens met de manier waarop de kerk de Christusenergie vertaalde. En je werd op een gegeven moment ook gestraft daarvoor. Je was veel te progressief. Dus die duivel die zegt dat hij God is, dat is voor mijn gevoel ook die kerkelijke autoriteit die zich opwerpt als een soort, dat als een goddelijke boodschapper, maar in feite is het alleen een macht, iemand die uitzoekt macht. Kan je daar iets mee?
Ja, daar zit de wortel. Ik voel hem ook echt in mijn onderbuik. Steekt. Daar zit echt de wortel. Daar kreeg ik net zelf ook al iets van door. Op die manier. Met de kerk en de overheersing. Ja.
Ik krijg ook het gevoel dat... je bent ook een vrouw in dat leven. Dat er ook een soort angst is of dreiging van dat je als heks wordt bestempeld en dat het dan helemaal mis zal gaan. Dus het is echt, het dreigt gevaar. En
ja.
je moet jezelf, je moet vluchten of zoiets.
Ja. Ja, precies. Dat is een angst op leven en dood dan.
Ja.
Aards.
Ja, Yeshua zegt, je bent opgestaan tegen kerkelijke autoriteiten. En daarvoor ben je gestraft, waardoor je weg moest gaan uit de omgeving die je vertrouwd was. En daarna voelde je je ontheemd en ook eenzaam, een beetje verloren, omdat je geen gelijkgestemde had. Je voelde geen gelijkgestemde om je heen die het ook zo voelde. Dus je voelde je geïsoleerd en werd ook bang voor je eigen passie, voor je eigen hartstocht.
Ja.
Dus toen, toen was je eenzaam. Je bleef in dat leven ook eenzaam. Je voelde je alleen met je licht.
Dat heb ik in dit leven ook.
Ja, en dat is ook waarom, waarom het ook moeilijk is voor ons om je licht vrij uit te laten stromen. Dat klinkt allemaal heel natuurlijk, maar er zitten natuurlijk hele reële oude trauma's en angsten op.
Ja, dat kan ik ook voelen. Inderdaad, als ik in een omgeving ben met meerdere mensen, of dan dooft het licht, inderdaad. Ja.
Ja, dus die duivel die jij zag, die duivelskop, is eigenlijk niet jouw eigen woede, maar is die dominantie van een autoriteit die jou klein wilde houden. En Yeshua vraagt je nu opnieuw naar die woede toe te gaan. En het ook te zien als een licht, namelijk de behoefte om je eigen ruimte in te nemen.
Ja.
Dan kun je die toelaten.
Ja.
Ik zie zelf dan een beeld verschijnen van een leeuw.
Ja, die in zijn kracht staat. Ja.
Ja, misschien dat je een dier kunt voelen of zien. Een dier heeft ook iets heel letterlijk natuurlijks. Het is van de natuur. Ja. Een duivel is natuurlijk iets heel kunstmatigs.
Ja, en een leeuw staat in zijn kracht, hè? Natuurlijk.
Ja, ik voel als die midden in jouw onderste chakra staat, dan gaat echt het vuur stromen. Dan laat je niet klein maken.
Het is een hele zware energie. Dat kan goed.
Ja.
Ja. Het moet echt inderdaad met beetjes, zeg maar.
Ja, nou ik...
Met stukjes.
Ja, ik hoop dat je er op deze manier mee kunt oefenen. En het is wel eigenlijk heel interessant of heel belangrijk wat hier gebeurt. Wat ook denk ik voor ons allemaal van belang is. Als je hebt te maken met oude woede en dat je je onderdrukt hebt gevoeld en daartegen ingaat. Dan is het ook de energie van de onderdrukker zelf die nog in je kan zitten. Hè? Waardoor je dus ook dan moeilijk soms bij je eigen woede kunt.
Ja, en dat je er daarom op een manier uitkomt waar ik geen controle over heb. En nu heb ik er een ander perspectief op. Dan hoop ik dat ik het in banen kan leiden, zou ik het zo denken.
Ja.
En kan loslaten. Dan.
Ja, ik zou met een krachtdier werken is fijn, want dat is ook heel concreet. Kun je gewoon oproepen, je kunt zelfs met die leeuw praten, of je kunt zien hoe die zich voelt in een bepaalde situatie, door zijn lichaamstaal. Je kunt het eigenlijk als een soort, het is een soort taal, waardoor je met je eigen energieveld kunt praten.
Ja.
Oké? Okay.
Ja, dankjewel. Ja.
Ja, heftig. Oké, wie wil volgen? Ja?
Dan houden we de volgorde aan.
Ja.
En heel mooi ook te zien, het resoneert heel erg met energie bij mij, dus het trekt me ook echt heel erg wat dat jullie gezegd hebben. Ik heb een andere vraag dan daar straks. Want dat ga ik natuurlijk wel zeggen. Over mijn werk. Sinds dat ik als holistisch coach werk, heb ik echt al momenten gehad dat ik super fijn vond. Dat ik echt in mijn flow zat, heel mooie sessies gehad. Het gevoel had van, amai, ja, ik kan dat echt ook goed. En tegelijk ook veel twijfel en moeilijke momenten. Alleen, zelfs na 2 jaar stroomt het niet. Dus ik heb wel vaak het gevoel gehad van, we zijn hier vertrokken en dat stopt altijd terug. En dan komt er bij mij de vraag boven, is dat dan echt wel mijn pad? Of is dat, wat is hetgene dat mij daarin blokkeert? Dat is mij niet zo heel helder.
Ja, dus dat zijn 1-op-1 sessies. Ja.
Ja.
Wat doe je dan precies? Praat je ook met mensen?
Ja, en ik werk ook heel vaak met holistic pulsing als energetisch werk of als lichaamswerk, als aanvulling bij het praten.
Want ik zie een beeld dat alsof er een soort iets om je hals wordt gelegd waardoor je niet kan spreken. Het is energetisch, hè? Een soort... het is net alsof je ooit het zwijgen bent opgelegd. En ik zie hier nu ook een vorig levensbeeld bij. Dus vind je het goed als ik dat deel? Ja. Ik voel dat Yeshua daar ook op wil wijzen. In dat beeld... Je bent een vrouw ook. Je sluit je aan in dat leven op vrij jonge leeftijd bij een groepering van mensen die... ik weet het nog niet zeker, maar het doet een beetje aan de Qataren denken. Van mensen die in opstand kwamen tegen de tegen de kerk. En die terug wilde naar een zuiver, naar zuivere Christusenergie. Naar de oorsprong. En je voelde je eerst heel erg verbonden met die mensen. Het waren gelijkgestemden. En het was heel fijn om die verbondenheid te voelen. Ik zie je dan als een vrouw van nog jong, 18 of zo. En dan, je trok ook rond met die groep mensen. En er was heel veel discussie en heel, ja, over hoe het nou zat. Dus er was een zoeken naar welke spiritualiteit het meeste echt was. En toen later, wat een aantal jaar later, begon de kerk jullie te achtervolgen. En ontstond er ook heel veel angst en dreiging in die groep. Jullie zwierven rond. En toen werd je op een gegeven moment opgepakt en verhoord. Heel hardhandig. Dus ook, je moest de namen van andere mensen geven. Dus je werd onder druk gezet om anderen te verraden. En toen, ik zie één beeld dat je bij de polsen zitten vast of zo in een soort klemmen. En je wordt een soort bedreigd of geslagen. En dan, maar je wilt je mond houden. Je wilt niks, je wilt absoluut niet de namen geven van mensen van je houdt, of die je kent. En dan, maar je wordt veel pijn gedaan en dus iets in jou bevriest. En het lijkt net alsof je dan helemaal in jezelf keert en ook niet meer kan praten. Een soort bevriest iets. Maar dat deel van jou trekt zich ook gewoon terug uit de realiteit. Dus je kunt zeggen van een soort sprake van een dissociatie. Van je vertrekt. En dan voor je gevoel sterft er een stukje in jou. Dat is de prijs die je moet betalen, want het doet te veel pijn. Zowel geestelijk als lichamelijk. Ik zie je ook in een soort gevangenis zitten dan. Dat voelt ook versteend. Misschien is het ook gewoon ook heel koud. Maar ook innerlijk versteend. En dan dooft er iets in je. Dat Jesse zegt dat dat het belangrijkste is. Dat is het trauma. Dat er zoveel onbegrip en geweld is. Je kunt dat niet vatten, niet begrijpen. Het is te gruwelijk. En op een gegeven moment wil je ook niet meer leven. En bezwijk je aan uitputting of verwondingen. Maar er is ook een soort innerlijk besluit dat je denkt van zo wil ik het niet meer. Ik kan het niet, het is te donker. En ik voel wel heel duidelijk, ja, ik krijg toch wel het gevoel dat dit met een katare te maken heeft. Want ik zie dat kruis, wat je ook van die katare, zo'n dat vierkante kruis. Ik weet niet of je dat kent. En er zit opnieuw, Jesse zegt, er zit een angst in jou om jezelf, om echt vanuit je hart jezelf uit te spreken. En kun je iets voorstellen bij dit verhaal?
Qua energie herken ik het zeer sterk van in mijn huidig leven. Dus daar is dan eerst absoluut. En ik denk, qua sessies heb ik die reservatie om mij uit te spreken niet, maar daarbuiten wel. Van hoe zet ik dat in de wereld? Hoe maak ik duidelijk aan mensen wat ik doe, of wil doen, of kan doen, of wie ik ben eigenlijk? Want ik doe helemaal niks.
Ja, er zit een angst op jezelf uiten. En eigenlijk ben je er aan toe om een soort sprong te maken, om nog meer jezelf neer te zetten. Maar een ander deel van jou, dat heeft schrik daarvoor, die deinst terug. Dus het is een soort tegenstelde beweging in je. Dus dat het nu even rustig is, heeft daarmee te maken dat je zelf eigenlijk niet erover uit bent of je nou ja of nee moet zeggen. Want het raakt wel echt een soort bijna doodsangst aan om meer zichtbaar te worden. Ja.
Ja, dat is heel heftig. Maar ik wil het ook tegelijk wel graag, dus dat is ook herkenbaar.
Ja, ja, het is ook... Je ziel wil het ook, maar... Het is wel belangrijk die pijn die er zit te kennen. En daar ook begrip voor te hebben in jezelf. Dat je, ja... Dat daar iets te helen is. Want dat stukje wat op slot is gegaan... Dat is... Dat heeft aandacht nodig. Dat is nog niet klaar met dat verleden. Kun je dat voelen? Ja,
ik kan wel letterlijk als hart pijn voelen.
Ja, ja. Ja, ik voel wel dat het kan helpen om contact te maken met die vrouw die je was in dat leven. En haar te troosten of haar wat warmte en licht toe te sturen. Als dat lukt, als je dat voor jezelf kunt voelen. Want die begrijpt het gewoon ook allemaal niet, waarom het allemaal zo donker was. Ja, ik voel... Je heb je in die channelings die ik van Jesse ontvangen heb ook wel eens wat gelezen over die hele geschiedenis van lichtwerkers?
Nou, dat stukje vind ik heel moeilijk. Omdat ik dan begin na te denken in mijn hoofd. En ik voel heel veel weerstand. En dus die sla ik vaak over.
Ja, ja.
Ik voel... ja.
Ja. Oké, okay, ja, want ik voel zelf dus dat... of dat Jesse het ook wil zeggen, dat... Het is een heel lang verhaal, maar kijk, uiteindelijk, kijk, die vrouw in dat Qatar-leven was getraumatiseerd en die is het ook, dat kon totaal niet begrijpen waar die gruwelijkheid, die wreedheid vandaan kwam. Maar om dat te gaan begrijpen en ook uiteindelijk tot een soort vergeving te komen, is het nodig, of behulpzaam, om ook te zien dat wij over in al die levens ook daderlevens hebben gehad. En bij die lichtwerkers zit dat vaak verder... terug in de tijd. Dus vandaar dat ik het erover heb. Want ik voel dat... Ik snap... Ik bedoel, die weerstand, ja, ik respecteer het. Je hebt natuurlijk je moet je eigen gevoel volgen. Maar dat in dat... Door ook de daderlevens te leren kennen... kan je de slachtofferlevens een soort plaats geven. Hè? Waardoor er een soort van... balans... waardoor het enigszins begrijpelijk wordt. Dus dat is... Een suggestie, want uiteindelijk om in dit leven lichtwerk te doen, of je licht te laten stromen, moeten die oude trauma's gezien en geheeld worden. En ik denk dat dat ook ik geloof zeker dat dat een van de bedoelingen is van ons huidige leven. Niet alleen het licht uitstralen, maar ook het donker wat we zelf hebben geabsorbeerd en de trauma's, die geleidelijk aan helen. In ieder geval heeft mij zelf wel behoorlijk geholpen. Want ik had ontzettende angst om met dit werk naar buiten te treden. Om ook mijn daderlevens te zien. Of verschillende in verschillende contexten. Zodat ik ook begreep dat er ook karmische aspecten aan zitten. Dat je soms slachtofferlevens aantrekt. En hoe gruwelijk ook, dat er ook... het bracht voor mij wel een soort opluchting bijna. Zo van, er is wel rechtvaardigheid in het universum. Ja.
Een soort van balans dat
er
komt. Mm-hmm. Ja, oké, makes sense.
Ja, oké. Oké.
Dankjewel.
Ja. Lea?
Ja, mooi hè, hoe dat weer samenkomt. Ook die levens als dader om daar vrede mee te kunnen sluiten. Was voor mij heel bevrijdend.
Ja.
Helemaal af te zakken in het diepste donker En dan toch uiteindelijk kwam daar ook het licht. Ja.
Ja.
Mijn vraag gaat heel erg over een beetje een verlengde waar ik het net over had van. Ja, klinkt zo heftig, maar ik bedoel het niet zo heftig. Van soms denk ik dat ik klaar ben hier. En wat heb ik nog te doen? Ik heb altijd een enorme drive gehad, al vanaf dat ik me kan herinneren van we gaan het redden
ja.
deze tijd. Als kind al, hè? Ik weet niet waar dat vandaan kwam, maar dat had ik. En ik heb eigenlijk, ik ben niet moedeloos of hopeloos, maar ik zie het wel. Ik denk niet dat ik voel niet dat ik in dit leven die omslag nog helemaal ga zien. Zoals ik weet wat de aarde en de mens als potentie heeft. Ik weet dat gewoon. En dat vind ik zo verdrietig.
Ja.
En dus mijn vraag is gewoon, ja, wat heb ik nog te doen? Hè? Want ik voor 55, ik heb gezegd, oké, tot mijn 60ste zeg ik ja. Daarna ga ik weer met jullie om de tafel zitten. Dan praat ik gewoon van, ja, luister eens. Het is allemaal niet zo leuk als mens hier. Ja. Als ik daar zit is het leuk, maar hier is het anders. Dus ik heb besloten, ik word 55, dat voelt een heel bijzonder jaar voor mij. Ik ga naar India. Op mijn 55ste ben ik daar, ik voel me geroepen. Ik ga ook de berg van Ramadan Mahashi beklimmen. En daarna is het voor mij nog open. Dus ik zou heel graag iets meenemen op mijn reis die ik op 8 januari begin. Ik wil zo graag vertrouwen houden.
Ja.
Als ik het niet zie, dan zie ik het niet. Hè? Ik kan het niet afdwingen. Maar ik natuurlijk voel ik het licht. Daar ben ik mee verbonden. Daar gaat het helemaal niet om. Maar kun je iets vertellen, Joshua, over mijn tijd in India? Wat belangrijk is voor mij mee te nemen? Wat ik hier kon doen? Wat ik daar. Nou ja, zoiets.
Je begon de vraag te stellen, ben ik al klaar hier?
Ja.
En ja, op een bepaald manier is het antwoord ja. Je hebt je grootste wonden doorleefd en aangezien. Je bent met jezelf in het reinen gekomen. Dus de onthechting die je af en toe ervaart is ook iets van je eigen zielsreis die op innerlijk vlak voltooid is of zijn voltooiing nadert. Het is, je hebt de belangrijkste stukken aangezien. En de reden waarom je nu hier blijft of hier bent of blijft is dat je er vreugde en voldoening inschept om je licht te verspreiden, jezelf te delen met anderen die daar die oren hebben om te horen. Dus niet aan iedereen. Dus je hoeft, en dat is geen offer. Het is ook niet zo dat je mensen hoeft te gaan redden of de wereld te redden. En bovenal is het niet zo dat wat jij innerlijk hebt bereikt, die voltooiing, dat je dat ook in de wereld gaat zien in dit leven. Al heel vaak heb ik gezegd dat lichtwerkers pioniers zijn, een voortrekkersrol hebben, dat zij in hun cyclus van levens nu naar een soort voltooiing komen. Maar op collectief niveau wordt de overgang van ego naar hart nu ook noodzakelijk. En die is ook bezig plaats te vinden. Maar jullie als lichtwerkers lopen vooruit. Dus je ziet wat jij innerlijk weet en beleeft en voelt, zie je nog niet weerspiegeld in de wereld om je heen. Dat was al vele eeuwen zo. En dat blijft ook zo. Maar je kunt daar ook vrede mee hebben. Kijk, in jouw hart, in daar waar de voltooide wijsheid zit, kun je altijd terugkeren naar de aarde of de potentie voelen van wat er hier mogelijk is. En je kunt daar in de toekomst op een bepaalde manier getuige van zijn. Maar waar het nu om gaat, in het heden, is dat jij in vreugde kunt leven. Dat jij ook de vruchten kunt plukken van die innerlijke voltooiing. En dat je kunt delen van jezelf, maar tegelijkertijd ook jezelf beschermen tegen te veel pijn die je waarneemt. Want je bent een gevoelige ziel. Bij iedereen bij wie het hart ontwaakt is, is erg gevoelig. En dus heb je het ook nodig jezelf te beschermen. Daarom is het wat ik eerder zei voor de pauze, het uitdrukken van je vuur en daarin je zielswijsheid uiten, in gechannelde vorm of wel of niet, maar dat helpt wel om echt bij dat zielsniveau te komen. Dat is wat jou voldoening geeft, wat je vreugde geeft. En laat het daarbij. Laat mensen of de wereld daarmee doen wat ze willen. Dat is niet meer jouw verantwoordelijkheid. Dat laat je gaan. En wat je kan helpen op je reis in India, is voelen van waar jouw verantwoordelijkheid begint en ook weer eindigt. Je bent vooral verantwoordelijk voor jezelf en wat je met jouw energie doet. En wat de wereld daarmee doet, is helemaal aan de wereld, niet aan jou. En dat kun je in deze fase van je zielsontwikkeling ook begrijpen en loslaten. Is dat duidelijk?
Ik heb heel erg het gevoel dat ik wil loslaten om, zeg maar, mensen te helpen in voor betaalde versie, gaan coachen en begeleiden. Het lijkt of niet, ik wil dat eigenlijk niet meer. Ik zou het liefst gewoon, als ik gewoon even zo gewoon in de flow ga reizen en mensen die ik tegenkom op mijn pad daar een verbinding mee hebben of niet en weer doorreizen. Dus waar ik naartoe bewogen word, laat maar zeggen. Dat is een diep verlangen in mij om zo te gaan leven. Ach, ik vind dat kei heftig, hè?
Ja, maar maar het een hoeft elkaar toch niet helemaal uit te sluiten. Het is sowieso fijn om in je flow te blijven en dus ook je niet te rigide vast te zetten in bepaalde vormen. Hè? Maar ja, aan de andere kant kan ik me wel voorstellen dat je ook... Ja, coaching is ook maar een woord, hè?
Ja, maar ik voel me gewoon niet fijn in Nederland. Daar komt eigenlijk op neer.
Oké, okay, dat is wat anders, ja. Ja. Nou ja, oké. Okay, maar het zit wel, de belangrijkste klik zit in dat je gewoon je eigen energie mag laten stromen. Waar dan ook. Kijk, ik denk, ja, ik snap, even persoonlijk denk ik dat, ja, natuurlijk is Nederland soms, kan de energie heel erg, te geordend en kan benauwend zijn. Maar aan de andere kant is Nederland ook alweer heel vrij, hè? Je kan dit werk gewoon doen, je hoeft er nergens bang voor te zijn. Dus het is ook wel heel open en liberaal, dus het heeft voor en tegens. Maar ik voel in jouw antwoord een beetje van, ja, ik wil geen gedoe meer. Ik wil gewoon in mijn flow zijn. Maar ik heb het idee dat dat ook gewoon wel kan, waar je ook bent.
Misschien mag ik hem concreter zetten van,
ja.
Dat ik zeg, mijn tribe of gelijkgestemde mensen.
Ja.
Misschien dat ik dat ook mijn verlangen is als ik ga reizen, dat ik dan eerder ze tegenkom, want dat mis ik gewoon. Ik voel me een beetje alleen, niet op de top, maar wel...
Jesper zegt, je blijft een pionier en dat houdt ook dat brengt een bepaalde alleenheid met zich mee. Dus je kunt zeker wel gelijkgestemden ontmoeten, maar het zijn vaak unieke individuele ontmoetingen. Het kan ook wel voor langere tijd zijn, maar het idee van een gemeenschap, een tribe, zoals je zegt, is niet eigenlijk van deze tijd. In het verleden zijn er ook groeperingen geweest, zoals net even naar voren kwam met de Qataren gemeenschappen. Maar eigenlijk worden lichtwerkers in dit leven gedwongen helemaal in hun individualiteit te staan en zich onder allerlei mensen te begeven. Mensen van allerlei achtergronden, ontwikkelingsniveau en daarin vooral thuis toch in jezelf te voelen. In de verbinding ook met de bronnen, met het Christusveld. En gelijkgestemd ontmoeten kan enorm veel betekenen in je leven, maar wees voorzichtig met dat idee van een groep of een tribe. Of je kunt het zo zeggen, jouw tribe zit verspreid over de hele wereld.
Ja, zo voel ik het ook.
Ja, of zelfs over het universum zou je kunnen zeggen.
Ja. Kan het dan wel in dit leven, hè? Want ik heb geen partner. Maar soms verlang ik daar wel naar. Maar ik weet ook, ik heb er bewust voor naar gekozen. Omdat het leidt ook af, hè? Dus kan ik wel in dit leven met een gelijkgestemde naast mijn leven, zeg maar. Of is dat niet de bedoeling gewoon? Dat ik daar vrede mee heb te sluiten?
Ja, Yeshua zegt laat je verrassen.
Ook een antwoord.
Ja.
Oké.
Nou ja, wat ik erbij zie is dat voor de pauze was dat beeld, zag ik letterlijk een soort bubbel. Dat je in een bubbel kan zitten waarin je heel vredig bent. En ook, maar ook een beetje onthecht, een beetje op afstand. En dat is toch niet helemaal wat je wil. Je hebt wel, wat hij zegt, van die voltooiing zit in je. Dus dan krijg je van nature dat je iets meer distantie naar de werkelijkheid kan. En dat is ook heel fijn, dat je niet meer over alles enorm hoeft op te winden. Maar er wil ook een deel gewoon wel echt verbinding maken. En ik voelde het voor de pauze dan meer in de vorm van een soort van, ik weet niet wat voor woord ik moet zeggen. Coaching, channeling, therapie, maar in ieder geval je licht neerzetten. Maar het kan ook wel zijn dat je dan toch, dat het toch met één persoon is. Maar wie weet wat voor vorm het aanneemt. We moeten ook eigenlijk helemaal loskomen van die conventionele ideeën over. Misschien dat je gewoon niet, bijvoorbeeld, noem maar wat, dat je niet samen wil wonen, maar dat je wel een verbinding met iemand wil die heel bijzonder.
Ja, kan ook een hele goede vriend zijn, hè? Maar kan, open voor alles.
Ja, maar de verbinding zelf, want je bent natuurlijk ook gewoon een mens. Hè? Het is ook gewoon, ja, als mens is het ook fijn om contact te hebben over, ook soms over onbenullige dingen.
Ja, precies.
Te kletsen met iemand die je begrijpt. Ja. Dus ja, dat menselijke mag wel ook een, gezien worden. Ja. En ja, dat je eigenlijk gewoon afgaat op wat leuk en plezierig aanvoelt.
Ja.
Het is allemaal niet te zwaar van relaties zijn ook een beladen geraakt met verplichtingen, verantwoordelijkheden, zwaarte, verwachtingen. Daar wil je niet meer aan, zo voelt het.
Nee.
Nee. Ja.
Kijk, als ik heb mijn ruimte ingenomen, dus dat voor sommige mensen is dat moeilijk, zeker voor mannen, hè? Dus, maar goed, ja.
Okay. Ja.
Nou, ik vind het wel leuk, kan er wel weer. Ik voel wel weer vreugde nu.
Ja. Ja, ik voel wel in die toevoeging, zeker voor mannen. Zit wel een bepaald.
Dat is gewoon zo.
Ja, maar ja, dat is gewoon zo. Maar daarmee, daar zit natuurlijk wel een soort oordeel in. We zullen ook.
Ja, deze ook. Ja, ik denk ook eerlijk in, er is ook, ja, er zit een soort oordeel in. Maar daar heb ik nog wat te doen, hè?
Ja, ik denk een van de redenen dat we ook een beetje weg moeten van die conventionele ideeën is dat uiteindelijk ontmoet je een ander, als het goed is, als er een echte uitwisseling plaatsvindt, ontmoet je een ander op zielsniveau. En op zielsniveau heb je zowel mannelijk als vrouwelijk in je. En natuurlijk is er een soort menselijke drang dat het mannelijk en het vrouwelijk elkaar opzoekt of partnerschap, maar het zal denk ik steeds meer gaan om op zielsniveau elkaar aan te voelen. En dan kan het ook heel erg verschillend zijn welke vorm een relatie aanneemt.
Ja.
Ik heb het idee dat de lichtwerkers ook daarin pioniers zijn. Dat we dat hele benauwde van de traditionele rolverdelingen een beetje gaan loslaten. En ik denk dat dat voor mannen en vrouwen allebei heel bevrijdend kan zijn. Want mannen zijn ook vaak gedwongen in bepaalde patronen waar ze eigenlijk helemaal niet blij van worden.
Ja, zeker.
Ja. Oké, is dat zo'n voldoende antwoord op jouw vraag?
Ja.
Ik zou toch echt een keer proberen Yesha te channelen.
Ja, zegt hij dat?
Ja, ik voel het ook.
Ja. Okay. Ja, ik wou het niet vragen, maar het zat wel van, ja, kan het dichterbij komen. Ja. Oké.
Okay. Ik zie hem ook een soort van lachen of zo, van het is allemaal niet zo moeilijk, weet je. Okay. Ja, dat idee dat hij op een soort voetstuk staat is ook misplaatst.
Nee, hij zit helemaal niet op een voetstuk.
Nee, oké, dan is het goed.
Dat is misschien juist het probleem.
Oké.
Dankjewel.
Oké. Ja, nou, dan ga ik daarmee de tweede vragenronde besluiten.